Alright, je kunt uw pen pakken of aantekeningen maken. Ik denk dat ik een hele mooie boodschap heb. Het is de laatste in deze serie. Ik heb dat niet vaak een plaatsname prediking. Een prediking om een plaats en een plaatsnaam duidelijk te maken en wat God daar doet en wat ik geloof dat God ook hier wil doen in Voorschoten. We hebben het over... Dat is altijd een pijnlijke vraag. We hebben het over... Hebron. Ja, zo, dit is als ik zo mag zeggen Hebron deel 3. Ik heb gesproken over hoe David in Hebron kwam en daar gezalfd werd tot koning door de Judeërs. En hij gemeenschap kreeg, en Hebron betekent ook gemeenschap. En hij kreeg gemeenschap met zijn stam, hij kreeg gemeenschap met zijn tribe, hij kreeg gemeenschap met zijn familie. En vanuit die familie staat er in het woord van God en het huis van David werd gaandeweg. Ben ik op de goede plek? Oh. En het huis van David werd gaandeweg sterker en het huis van Saul werd gaandeweg zwakker. Dus terwijl hij in gemeenschap was met zijn stam, terwijl hij als koning begon te functioneren in Juda, terwijl hij op deze plek nu was in Hebron, werd hij en zijn huis en zijn koningschap gaandeweg sterker en het huis van zijn vijand gaandeweg zwakker. En hij werd daar krachtiger en sterker. En ik geloof een van de facetten is omdat hij in gemeenschap kwam met zijn stam, met zijn familie, met zijn volk. Zoals ik ook geloof dat God wil dat wij hier ook in diepere lagen komen in gemeenschap met elkaar. Weet je, als je alleen maar luistert hier en alleen maar kijkt naar mij de hele tijd. Ja. 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 Weet je, maar God wil dat jij ook share, dat je echt dieper komt in gemeenschap met hem en met elkaar. Dat die band sterker wordt. Ook als ik zie wat God gewoon eigenlijk wil doen hier met kerst en überhaupt in de komende jaren. Ik geloof gewoon in veel diepere gemeenschap. En ik geloof dat het gevolg zal zijn, het huis van David zal sterker worden. Nou, ik heb daarnaast gesproken over Abraham. Die kwam uiteindelijk in het beloofde land. Dat was zijn derde plek, kwam hij ook in Hebron. En dan staat er, en hij bouwde daar een altaar. Een plaats van aanbidding, een plaats van ontmoeting. Hij bouwde daar een altaar voor de Heer om te offeren en om God te ontmoeten. Vandaag wil ik met u spreken over Caleb. Caleb kwam later in het beloofde land en zijn plaats, zijn woonplaats zou Hebron worden. U kent het verhaal waarschijnlijk dat Mozes 12 verspieders uitzond. Deze verspieders waren niet zomaar mensen. Toen ze in de woestijn waren, 11 maanden na hun uittocht uit Egypte, stonden ze hier op het punt om eigenlijk het beloofde land in te gaan. En Mozes zegt, laat van elke stam één hoofd komen. En dan heb ik 12 stammen, 12 hoofden, 12 verspieders. En laten die het land verkennen en kijken hoe het land eruit ziet. Want ze stonden eigenlijk op het punt nu om het land binnen te gaan. En om het daadwerkelijk in bezit te nemen wat God heeft beloofd. Voor heel veel mensen was dit een beloofde land. Toen ze eenmaal in het beloofde land waren, was het een erfenis. U begrijpt me nog niet. Weet je, het is mooi als God jouw beloftes geeft. Het is wat anders als je wandelt in een erfenis. En dat is Gods bedoeling. Niet alleen maar mooie praat, belofte, 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 belofte. Nee, het moet erfenis worden om erin te gaan wandelen. Maar in het moment dat ze in de woestijn waren, voor de 12 verspieders was het nog beloofde land. En ze gaan het land verspieden. Nou, denk hier eens over na. Ze waren hier 40 dagen. Ze hebben het hele land verkend. Allemaal verspieders, andere plekken. En gezamenlijk hebben ze het land verkend. En dan keren ze terug. Nou, we weten uiteindelijk dat 10 van de 12 verspieders waren heel negatief. Omdat ze reuzen hadden gezien en ze waren bang geworden. Ze dachten, ja, dit gaat ons nooit lukken. Dus gedurende hun terugtocht naar Mozes en naar hun volk, denk ik zo voor te stellen dat die 10 zeggen, oh man, dit is echt verschrikkelijk, oh dit gaat niks worden, oh man, hoe moeten we nou ooit die reuzen verslaan? Oh, wat is dit voor een land waar God over gesproken heeft? Wat is die Mozes? En dat Jozua en Caleb met z'n tweeën de hele tijd probeerden te bemoedigen en te inspireren. Ze zeggen, jongens, kom op man, dit is goed, het gaat ons lukken. God heeft al zoveel grote dingen gedaan in ons leven. Kom op, God heeft ons al uit Egypte bevrijd. God heeft al zoveel wonderen gedaan. En dan die andere 10, die ene kiet. En zo zaten die twee groepen een beetje 10-2. En ze komen uiteindelijk bij het volk aan. En die 10 beginnen het woord te voeren. En die zeggen, jongens, dit gaat ons nooit lukken. We waren al sprinkhanen in hun ogen en we zijn sprinkhanen in onze eigen ogen. En de Bijbel zegt dat ze zeiden, laten we een ander hoofd aanstellen. Weg met Mozes, weg met Jozua, weg met Caleb. En de Bijbel zegt, ze waren van plan om Mozes te stenigen. Het hele volk. Die 10 zet het hele volk op om de leiders te stenigen. Gelukkig kwam later God tussen beiden. En Jozua en Caleb, de Bijbel zegt, in hun werd een andere geest gevonden. Wat dan? Een geest van geloof, een geest van vertrouwen. Zeg, weten we, God hebben al zoveel dingen in ons leven gedaan, die reuzen zal hij ook verslaan voor ons. En die begonnen op die manier te spreken. En ik hoor Caleb zeggen, staat in de Numeri, het land is buitengewoon goed. Zo, deze 10 zagen reuzen, maar Caleb zag een buitengewoon mooi land. Hij zegt, het land is buitengewoon goed, vloeiende van melk en honing, en de Heer zal het ons geven. Wees niet bang. En dan zegt hij, we vermorselen hen met gemak. Hier was hij 40 jaar oud toen hij dit zei. Later was hij 85 jaar oud en toen zei hij hetzelfde. Kom op, zijn er hier nog een paar oude generaals in ons midden? Halleluja. We vermorselen hem met gemak, want God is met ons. Zie, gelijk zijn bron en de kracht van zijn leven erkennen. Nou, we weten allemaal het verhaal. Uiteindelijk moest het volk van Israël 40 jaar lang dwalen in de woestijn. God zegt, voor elke dag dat je me niet hebt geloofd, laat ik je een jaar lang dwalen. 40 jaar met dat hele volk in de woestijn. We lezen de verhalen in Numeri Deuteronomium. En na 40 jaar, eindelijk is het moment, het beloofde land. Ik wil even het verhaal met je oppakken in Jozua 14. Jozua met zijn mensen, die gaat het beloofde land veroveren. Er gebeuren allemaal hele mooie dingen. En steeds meer wordt erfenis in bezit genomen. En uiteindelijk gaan mensen daar wonen. En sla even met mij het verhaal op in Jozua 14. Zo, Caleb, zijn naam betekent trouwens trouw, maar zijn naam betekent ook hond. Als ik het voor mezelf vertaal, zo trouw als een hond. En hij was ook echt trouw. We zien ook de betekenis van zijn naam voortdurend terugkomen. Hij bleef trouw aan de belofte van God. Hij bleef trouw aan God. Hij bleef trouw aan zijn volk. Hij bleef trouw aan zijn principes. In Jozua 14, vers 6 lezen we dat Caleb gaat naar Jozua toe. Er is ondertussen al heel wat gebieden veroverd. Caleb is nu 85 jaar oud. En lees even met me mee, Jozua 14, vers 6. Als je daar bent, zeg amen.
Amen.
Alright. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Eén van hen was Caleb, een Keneziet, een zoon van Jefune. Hij zei tegen Jozua, u weet wat de Heer aan Mozes, de godsman, in Kades Barnea over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. Iemand zegt vertrouwen. Mozes beloofde me toen. Omdat je op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die je hebt verkend, voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Zo, dat hele land werd verkend door de 12 spieders, maar als ik zo mag zeggen, Caleb was bijzonder aan het kijken in het land Juda. En bijzonder aan het kijken rondom de berg waar Hebron is gelegen. Lees met me mee. Wel nu, vers 10. De Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd, even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus, iemand zegt geef me dus. Waar is deze geest bij de christenen af en toe? Oh, Heer, alstublieft. Caleb zegt, geef mij dus op grond van de belofte. Geef mij dus dit bergland dat de Heer mij in der tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten woonden in grote en versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron. Hebron moest nog veroverd worden, maar hij kreeg het in de geest al. Hij kreeg het al als erfenis. Hij kreeg het al. Nou, dit is waar heel veel kinderen van God soms blijven hangen. Want ik denk, ja, de Heer heeft het me al gegeven en ik moet er nog voor strijden. De Heer heeft het me al beloofd en ik moet hier nog voor strijden. Maar hier zien we een heel Bijbels principe. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. En Jozua vers 13 zegende hem en gaf hem Hebron als grondgebied. In andere teksten staat als erfenis, als een inheritance. Hebron heette destijds Kiryat Arba, naar Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Met andere woorden, hier woonde de echte Goliath. Je bent onder de indruk van Goliath. Ik denk dat deze gasten ongeveer zo uitzagen. En Caleb was een mannetje van 1,60 meter. Ja. Maar dan staat er, omdat Caleb en Keneziet, een zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Als eigendom. Tot op de dag van vandaag. En de laatste zin is misschien het mooiste van allemaal. Hiermee begon de oorlog. Oké, kom aan, wakker worden. Hiermee wat? Hiermee, op het moment dat je in je erfenis bent gaan stappen en dat in bezit hebt genomen, hiermee eindigde de oorlog. Nou, ik zie hier in vers 6 een erfgenaam die een belofte heeft gekregen van God. Die komt naar de juiste persoon, naar Jozua, voor zijn erfenis. Hij erkent, ik was een van de 12 verspieders, ik heb ook die reuzen gezien. Maar mijn hart bleef vertrouwen op de Heer. Ik geloofde wel het woord van God, zijn plan en zijn belofte. Nou, het is belangrijk dat jij de belofte die God jou hebt gedaan ook daadwerkelijk kent. Vraag jezelf even af, terwijl de prediking doorgaat. Wat heeft God je nou daadwerkelijk beloofd? Het is trouwens een heel boek vol van zaad van beloftes. Maar ook heel persoonlijk, wat heeft God je nou daadwerkelijk beloofd? En of wat is geroofd of wat is daar nog niet? En ik wil niet de ouderen onderschatten vandaag. Caleb was een giant slayer. Come on, zeg even tegen je naast, die was een giant slayer. Zit er ook eentje naast mij? En nou, alhoewel hij die 40 jaar in de woestijn ook had meegemaakt. En sommigen hier, je hebt jouw tocht in de woestijn ook meegemaakt. Maar in de woestijn bleef Caleb fit en gezond. Hij bleef geestelijk krachtig. Hij bleef in zijn relatie met God. Hij bleef vertrouwen op de Heer. En nu was het punt daar gekomen. Hij had zijn strijd gestreden voor zijn broeders, voor anderen. En nu kwam de strijd dat hij, als ik zo mag zeggen, mocht denken aan zichzelf. En heel interessant. Hij gaat niet naar de Enakieten toe om te zeggen, geef mij Hebron. Hij gaat niet alvast strijden met de Enakieten om Hebron in ontvangst te nemen. Hij gaat naar de man van God. En hij zegt tegen de man van God, geef mij Hebron. En heel belangrijk, en Jozua zegende hem. Dat is een heel belangrijk principe hier. En Jozua zegende hem en zegt, neem het in bezit. Hij had nu de zegen van de hemel. Hij had nu het woord van bevestiging van de hemel. Om het daadwerkelijk in bezit te gaan nemen. We kennen allemaal deze tekst, Jozua 1 vers 3. Elke plaats wat je voedsel zal betreden, geef ik jou. Maar Caleb, hier zien we, Caleb moest zijn voet nog op Hebron gaan zetten. En op het moment dat hij zijn voet ging plaatsen, werd het van hem. Oh, je zegt prediker, waar ga je heen, waar ga je heen, waar ga je heen? Op het moment dat hij, het was niet van hem, nog voordat hij zijn voet erop zette. Er zijn heel veel dingen, als erfenis aan jou gegeven, als kind van God. Maar het wordt pas jouw deel op het moment dat je je voet daarop zet. En je zou je voet daar pas op zetten op het moment dat dingen geopenbaard zijn aan jou. Dat je weet dat je je voet erop kan zetten. Caleb had Juda gezien, hij had Hebron gezien. Het was hem 45 jaar daarvoor al geopenbaard. En hij zag Hebron, ik denk bij zichzelf, en ik, zo, want het, Hebron is ongeveer op 1000 meter hoogte. Een van de hoogste plekken van Israël. En ik denk, hij had dat gezien en denk, daar zou ik later met mijn familie willen zijn. Come on, heb je ook dat huis zo in je achterhoofd? Come on, tegen wie praat ik hier? Ja? Naomi had het 10 jaar geleden gezien. Huh? Ja, eigenlijk, dit is wat er eigenlijk gebeurde net. En we zegenen haar voor dat. En na 45 jaar, gewoon mediteren. Ik denk dat hij er vaak over had gedroomd. Later in Hebron, met mijn gezin. Ik ben nu al wat ouder, maar later in Hebron. Dat wordt mijn berg. Daar ga ik dat planten. Daar ga ik mijn moestuinen aanleggen. Daar kunnen de kinderen en de kleinkinderen spelen. Dat grondgebied wordt voor die familie die uit mij voorkomt. En dat grondgebied komt uit die familie die uit mij voorkomt. Oh, dit is een hele andere mindset dan, oh, bless me please. Dit is een hele andere mindset dan, oh, uitkeringsinstantie, zorg voor mij. Come on. Dit is een hele andere mindset. Dit is, ik ga zorgen voor mijn familie. En daarvoor heb ik een berg nodig. Daarvoor heb ik een plaats nodig. Daarvoor heb ik gemeenschap nodig. Daarvoor heb ik Hebron nodig. Amen. En het geheim van een erfgenaam van God. Ik heb dit opgeschreven. Hij zei, geef mij, terwijl hij er nog voor moest strijden. Als God jou dingen in de geest heeft gegeven, kan betekenen dat je er nog steeds voor moet strijden. Come on, you gotta write this down. Als God je dingen in de geest al reeds heeft gegeven. God heeft een aantal dingen, in de geest al reeds toevertrouwd. Maar dat betekent nog niet dat het echt al, dat je kan zeggen het is al reeds eigendom. In de geest ligt zoveel dingen voor je klaar. Christus is gestorven voor alle zegeningen. Efeze 1 vers 3, met alle zegeningen in de hemelse gewesten ben je al reeds gezegend. Maar zeg maar, dat is nog niet allemaal manifest in mijn leven. Dat komt omdat je nog in sommige dingen wellicht in bezit moet gaan nemen. En ik geloof dat terwijl we hier zitten de komende tijd, jaren, vele mensen dingen in bezit gaan krijgen. En ik zeg even tegen mijn bestuur, ik weet niet hoe profetisch dit is voor ons, als kerk, maar ik geloof en ik ervaar wel dat God wil dingen in bezit krijgen. Ik zal je zo meteen laten zien het principe in Hebron. En hij zegt, met God aan mijn zij. Nou moet je voorstellen, in Hebron woonden die reuzen. Hij moest de berg op. Het is moeilijk vechten als je de berg op moet. Het is moeilijk vechten als je naar boven moet. Het is makkelijk om van boven naar beneden. Je gooit gewoon wat rotsen en stenen. Huppakee, je schiet je pijlen, je doet dingen. Maar om van beneden naar boven is moeilijker. Je moet strijden de berg op naar boven. En die gasten zitten daar lekker op hun plekje in hun versterkte steden. Vanuit hun muren wat jou te beschieten. In hun versterkte vestingen. Zo hij moest geloven, terwijl hij de berg op ging daar om tegen de reuzen te strijden. Dat hij zou winnen. En hij zegt, maar God is met mij. God zal mij die berg geven. God zal mij helpen. En dan staat er, en Jozua zegende Caleb. De legerleider gaf hem aan Hebron, in andere vertalingen, als eigendom. En dan vind ik zo mooi. Hij strijdde, hij overwon die reuzen. En daarna staat er, en hiermee eindigde de oorlog. Ik denk, als ik dit persoonlijk mag nemen voor jou en mij, geloof ik dat betekent, op het moment dat wij onze erfenis in bezit nemen, dat er rust en vrede zal zijn in je land. Er zal rust en vrede zijn in ons land. Nou, ik neem u even weer terug naar Abraham. Abraham die woonde in tenten in het beloofde land. Hij had niks in eigendom. Overal was hij maar een vreemdeling. Overal ging hij van plaats naar plaats. Overal woonde hij in tenten. Een tent is een beeld van de pelgrimsreis. Daar hebben we eerder over gehad. Een tent is een beeld van, ik ben een reiziger. Een tent is een beeld van, ik ga weer verplaatsen. Een tent is een beeld van, ik ga weer opbreken en ik trek weer verder. Een tent is een tijdelijke plaats. Weet je, je gaat waarschijnlijk geen tuintje aanmaken in de buurt van je tent. Want die tent zegt tegen jou, je moet weer weg. Een tent is niet zo krachtig als een huis. Een huis spreekt over andere dingen. Zo, Abraham, die had geen eigendommen, afgezien van zijn vee en zijn kudde. Hij was een reiziger. En de eerste plek waar Abraham iets kocht, een stuk grond kocht, was in Hebron. Ik zie het principe bij Abraham weer terugkomen. Sarah was overleden en hij kocht een graf voor zijn vrouw. Later zou hij daar zelf ook worden begraven. Er is nog steeds heel veel twistpunten over Hebron op dit moment. Omdat Abraham en de aartsvaders daar begraven zijn. Maar Sarah stierf en Abraham kocht. He took ownership in Hebron. Dit gaat diep. He took ownership in Hebron. Tot en met dat moment was hij maar aan het reizen en hij was maar aan het plaatsen en hij was aan het verplaatsen en hij was met zijn tent overal. En hij was nu in Hebron aangekomen, hij woonde daar een aantal jaar, zijn vrouw overlijdt. En plotseling, nu heeft hij het gevoel, wacht even, ik moet een plek hebben. Ik moet mijn vrouw ergens begraven. Ik moet deze spelonk kopen. En ze wouden hem die spelonk als het ware geven. Hij zei, nee. Net als David, later. Nee. Ik koop hem van jullie. Nee, Abraham, we zijn toch vrienden, hoeft niet. Nee. Come on. Ik betaal. Hier is je geld. En dit was de eerste plek waar Abraham ownership nam. Hebron werd de plaats waar hij zijn geloof in bezit omzette. Wauw. Waarom? Ik geloofde dat door de reis met God Abraham realiseerde. Kijk, God had eigenlijk ook tegen Abraham gezegd, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En als het ware, als ik zo mag zeggen, daar was zijn beloofde land. En hij komt naar dat land toe en hij woont en hij trekt van plek tot plek. Weet je, dit is wat ik ook heel vaak zie bij asielzoekers en vreemdelingen. Die komen hier uit het buitenland, maar ze hebben nog niet het gevoel van ownership. Ook al hebben ze al een paspoort. U hoort me niet. Waarom? Want dat gevoel van ownership is daar nog niet. Alhoewel je staatsburger bent en rechten en plichten hebt voor alles. Maar jouw gevoel. Om daadwerkelijk land te kunnen kopen. Want met dat kopen van het land ga je anders spreken. Dan zeg je, ik blijf hier. Ai, 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 ik ben tam. Of in ieder geval ga ik dit gebruiken om vermogen op te bouwen. In het natuurlijke. Door het kopen van het land werd Abrams situatie anders. Want hij ging niet meer zo makkelijk trekken overal naartoe. Want dat graf was daar, de rouwplek was daar. Als hij zich verdrietig voelde, ging hij daar. Zijn vrouw lag daar. Dus het reizen kwam daarmee tot een einde. Oh mijn God. Caleb's reizen kwam tot een einde in Hebron. Jouw reizen komt tot een einde als je in gemeenschap bent met God en met mensen van God. Dat gevoel van reizen, dat gevoel van sommige mensen, je bent van kerk naar kerk naar kerk gegaan. En nu ben je hier. Oh, moet ik hem je uitleggen nog voor je? God wil dat je gaat nestelen in het huis van God. God wil dat je gaat wortelen naar beneden. Gaat wortelen in het huis van God. Dat je niet geestelijk dat gevoel bent van waar hoor ik eigenlijk echt thuis? En waar moet ik eigenlijk echt zijn? En je blijft maar als een soort geestelijke asielzoeker gaan van kerk naar kerk en van plaats naar plaats en van geestelijk huis naar geestelijk huis. En nergens hoor je eigenlijk ten diepste thuis. Is je huis je thuis? En ik denk dat eigenlijk uiteindelijk kwam Abraham thuis. En als je lang gereisd hebt. Als je lang gereisd hebt. En de Bijbel zegt, vreemdeling, waar kom je vandaan? Ik kom van ver. Ik kom van het land van Ur. Ik heb me nooit thuis gevoeld, maar nu. En nu zien we hier, er moest weer iemand overlijden. Voordat zijn erfenis reëel zou worden. Nou, ons grote verhaal is dat onze erflater al reeds overleden is. Het is voor jou om je thuis te voelen. Eigenlijk Abraham zei daar, door het kopen van een stuk grond, God heeft me dit land gegeven. En ik ga niet meer terug naar Haran. Ik ga niet meer terug naar Haran. Ik ga niet meer terug naar waar ik vandaan kom. There's no way back. Dat is als je ownership neemt. Ownership is iets heel krachtigs, hè. Ik weet nog dat wij huurden een huis en dat op het moment dat we het huis gingen kopen, mijn vrouw was al lang daar, het heeft mij wat jaren gekost. Maar dat was een heel grote shift. Ik ging van een huurder naar een eigenaar. Dat was een hele shift in mijn mindset. Ik ging van afhankelijk naar zelfstandig. Zelfs als je kind, je woont thuis, je bent afhankelijk van de voorziening van je ouders. Totdat je zelf, de eerste huis, je eerste stap, je eerste eigen. Daar gaan dingen, heel veel dingen veranderen. Dat ga je voelen. Dat ga je merken. Daar is een shift in je mindset. Die afhankelijkheid wordt anders. Ik zeg niet dat huren slecht is, begrijp me helemaal niet verkeerd. Ik vertel alleen wat het met ons heeft, met mij heeft gedaan. In mijn denken. En elke situatie en alles, omstandigheden kunnen allemaal anders zijn. Maar als je een huis koopt, zeg je toch wel, geef je een ander signaal af. Allereerst aan jezelf. En dit is in het geestelijke ook zo. Hey, ik wil niet meer afhankelijk zijn van, weet je, ik kan me voorstellen dat die tentreizigers, die zijn een beetje afhankelijk van de seizoenen. En want in de winterseizoen wil je ergens anders zijn dan het zomerseizoen, et cetera. Weet je, ik ben niet meer afhankelijk van seizoenen. Ik heb een home. Ik heb een huis. Nou, ik nam u vorige keer mee naar Abraham vanwege wat ik altijd noem de law of the first mention. Maar er is ook de law of the last mention. De laatste keer dat Hebron wordt genoemd is in het boek Nehemia. En dit is ook een hele interessante. Van, oké, de begin van de weg is dus gemeenschap. Een altaar, ontmoeting, aanbidding. En waar eindigt de weg van Hebron? In de Bijbel. Wat lezen we als laatste over Hebron? Nou, u weet, in Nehemia waren de Judeërs en alle inwoners van Jeruzalem weggevoerd naar Babylon en later naar Perzië. En ze waren scatterd in het land. Waarschijnlijk waren er meer wilde dieren dan inwoners. En dan komt dat moment dat Nehemia van God ervaart om terug te gaan naar Jeruzalem, om Jeruzalem en het land te herbouwen. Nou, ik heb hier zoveel over gepredikt. Ze gaan de muur herbouwen, ze gaan de stad herbouwen, het land wordt herbouwd. Nou, Hebron ligt ook in Juda, ligt niet zo ver van Jeruzalem. En het enige wat er dan staat in Nehemia 11, en de Judeërs woonden in Hebron. Ik hou van het woord wonen. Ze woonden daar. Het was weer hun woongebied, het was weer hun grondgebied, het was weer hun thuis geworden. Ze waren weer teruggetrokken naar de plek waar ze vandaan waren gejaagd. Weet je, een gemeenschap woont. Een persoon leeft, maar een gemeenschap woont. Een familie woont. Een family woont. Een fellowship ergens woont. En ik geloof voor ons de komende tijd dat God wil dat we gaan wonen. Ja, maar ik woon al in een huis. Ja, maar nu in je kerkfamilie, in je church family. Om te gaan wonen. Als je ergens woont, dat betekent dat je dingen van mensen ziet die je normaal niet weet. Als je ergens woont, dat betekent dat je ze ziet met hun voeten op de bank, terwijl eigenlijk ken je ze met hun stropdas om. Dat is de professionele kant en die hebben we ook allemaal. En die is ook goed en belangrijk. Maar thuis is anders. Thuis soms irriteer je eerder. Maar is de liefde ook groter. Amen. Heel veel mensen hebben zo'n bordje thuis, hè, in heel veel huizen. Het staat home is where the heart is. Is dat zo? Home is where the heart is. Oké, en nou, geestelijk, is je hart in het huis van God? Nogmaals, niet het gebouw, maar de kerk die we zijn. Is je hart in het huis van God? Dat is voor mij Hebron. Halleluja. En ik heb ook toch, ja, ergens ervaar ik ook om dit woord zo te releasen. Omdat hier mensen zijn, en ik geloof de komende jaren, zal je ownership gaan nemen van dingen. En ownership betekent niet alleen maar in het natuurlijke of materieel. Het betekent ook soms dat je misschien voor een kind gaat zorgen. Of dat je een bepaalde bediening op je gaat nemen. Je takes ownership over dat ministry. Je takes ownership over die plek van invloed, die plek van zegen, die plek. Weet je, ownership is een heel belangrijk Bijbels principe. Zolang je geen ownership hebt genomen, dan blijft het allemaal een beetje zweven. Als je geen ownership neemt over het huis van God, als je niet in je hart echt zegt, dit is mijn kerk. Als je geen echte ownership erover neemt, ook dan blijft het ook een beetje zweven. Als je geen ownership neemt over je familie, dan blijft het allemaal een beetje zweven. Als je geen ownership neemt over ministry, dat je echt iets vertrouwt, dit heb God mij gegeven en ik ga daarvoor, dan blijft het allemaal een beetje zweven. Maar God wil dat je gewoon ownership neemt, dat je gewoon radicaal daarin bent. Want het is gevaarlijk als dingen blijven zweven. En ik zie ook een keer in deze voorbeelden de Bijbel, deze mensen gewoon, de dag kwam, they took ownership. En dan zien we de zegen. Dan eindigt de oorlog, dan eindigt de onrust, dan eindigt de verwarring. Halleluja. Oh, je bent stil. Halleluja, Vader. Ik dank u wel, Heer. Hier zitten zoveel mensen, zoveel verschillende mensen. Met zoveel verschillende achtergronden en gedachten en gevoelens. Heer, en u hebt maar één verlangen dat wij ons thuis voelen in uw aanwezigheid. Ons echt thuis voelen en onszelf kunnen zijn in uw huis en in uw tegenwoordigheid. Heer, en ik zet dat ook vrij, Heer, over dit huis en over de gemeente. Een veel dieper gevoel van belonging. Een veel dieper gevoel van thuis. Een veel dieper gevoel. En niet voor sommigen dat zweverige dat daar was. Heer, maar dat er ook ownership wordt genomen over het huis. Ownership over het thuis. Ownership over het grondgebied. En voor sommige mensen, daadwerkelijk gaat het hier om huizen. Dat je de komende tijd, er zijn mensen hier, je bent al met plannen bezig voor nieuwe huizen, maar je bent een beetje, er zijn hier mensen, je bent aan het twijfelen. Je bent een beetje, ja, moet ik het doen, zal ik het niet doen, moet ik het doen, zal ik het niet doen. En ik ervaar dat de geest van God je gewoon echt drijft om ownership te nemen. Dat de geest van God je echt aanstuurt om ownership te nemen. Voor sommigen is het ook wellicht op een business vlak of op een werkvlak. Er is iemand hier en je hebt, er is jou een kans gegeven voor promotie. Er is jou gevraagd om op een hogere plek te komen in je organisatie. Maar je hebt een beetje gewijfeld tot nu toe en je was bevreesd om ownership te nemen over die plek. Omdat je twijfelde aan jezelf of je het wel kan. Ik geloof dat God tegen je wil spreken vandaag, de geest van God, om je te bemoedigen, om ownership te nemen. En je zal zien hoe gaven en talenten worden aangeboord op die nieuwe plek, zegt de Heer. Je zal zien hoe gaven en talenten worden aangeboord. Hoe resources worden aangeboord. Hoe ook hulp van mensen worden aangeboord op deze nieuwe plek van invloed. Vader, ik geloof hier in dit principe ook voor de gemeente, Heer. Heer, een veel dieper inleiden in het nemen van eigenaarschap. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik loop even naar jullie toe. Ben en Hanneke, al jaren dienden ze en hielpen ze mee in het huis. En je moet het later maar een keer zelf vertellen, maar er was een moment, ik weet niet of het 1,5, 2 jaar, 3 jaar geleden, ik weet niet precies, dat je in je hart zei, nou, we take ownership. En gewoon, je bent in gaan stappen in wat echt God echt voor je heeft. Ja, en het was heel makkelijk. En dat geldt voor iedereen. Weet je, op de dag komt er. En dan in één keer gaan dingen lopen. Ja, maar denk ik, ja, maar waarom loopt het nu pas? Ja, omdat jij in je hart hebt dat ownership genomen. Jij in je hart hebt dat je die stap gemaakt, weet je. Van nee, dit heeft God me gegeven. En ik laat niemand roven wat God me heeft gegeven. En ik zeg je heel eerlijk, alle mensen van God, we willen je alleen maar zien floreren. Want we worden allemaal gezegend als jij floreert. In welk gebied dan ook van je leven. Dus niemand wil elkaar hier beperken. We willen juist vrijzetten en dat je kan gaan in wat God je heeft gegeven. Maar ga alsjeblieft in wat God je heeft gegeven. Want daarmee allereerst word je zelf het meest gezegend. Ik denk dat degene die het hart lachte was Caleb toen hij eenmaal in zijn huis zat in Hebron. Andere mensen hadden gewerkt. Andere mensen hadden een stad gebouwd. Oh, heerlijk is dat een erfenis. Andere mensen hadden heel hard gewerkt om die stad te bouwen, dat huis te bouwen. En hij woonde later in de grootste villa van Hebron. Zwembad achter. Oh, halleluja. En als het had gesneeuwd, hup, sleet je naar beneden. Ja. En dit is een erfenis. Daar hebben anderen voor gezweet. En jij ontvangt het om niet. Iemand zegt, dat is genade. Als jouw promotie wordt gemaakt, als jij promotie kan maken in een bedrijf, dat betekent, jouw directeur, leidinggevende, allemaal, die hebben daar moeite voor gedaan om het bedrijf zo ver te krijgen. En dat is dan een grote eer als jij wordt gevraagd om op die plek waar allemaal mensen voor hebben gezweet, mee te helpen bouwen. Als er nieuw leiderschap komt in de kerk, wetende wat we allemaal hier voor bloed, zweet en tranen, ik wil maar geen lied gaan zingen, we hebben moeten doen en mensen worden die plek gevraagd, dat is een eer. Weten dat andere mensen de weg voor jou hebben bereid. En natuurlijk is daar ook heel veel verantwoordelijkheid, et cetera. Ik geloof dat voor de kinderen van God, dat we komen op hoger niveau. En dat komt door gemeenschap. Weet je, een poosje geleden zei ik, alle dingen ontvangen we op onze knieën. Weet je, voor mij, dat we dit gebouw ontvingen, dat begon ergens in juni of juli. Ik weet nog ergens, ik was op mijn knieën in gebed, in de aanbidding, in de gemeente. En één keer maakte de Heer me duidelijk, en ik wist niet dat het om dit gebouw ging. Arno, kom helemaal goed. Stress je niet. En dat was voor mij die ontlading, die zekerheid. Na al die jaren van zoeken van, oké, dit gaat, weet je, de Heer zit erin. Zo, ik heb ontdekt, alles ontvang je eerst op je knieën. Alles ontvang je eerst vanuit je gemeenschap met God. En dan komt de volgende stap, is you can take ownership. En we pakken dan wat God heeft gegeven voor deze tijd of voor langere tijd. En we stappen er gewoon in. En we gaan hier allemaal gezegend worden.